Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, aan het begin van deze dienst hebben we eerst de droeve mededeling dat afgelopen maandag 6 november is overleden Jan van der Haar, echtgenoot van Hermina Hendrika van der Haar van Schaar, in de leeftijd van 81 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. In verband met het overlijden vervolgen deze dienst door eerst samen te zingen van Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, en ook versnegen maar zeer een gunst, zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
Gemeente, aan het begin van deze dienst stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. We gaan lezen de brief van de apostel Judas, de versen 5 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Schriftlezing is uit de brief van Judas, vanaf het 5e vers. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwige vuurs. Desgelijks, evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël, de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide, de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. En door de verleiding van het loon van Bileam zijn zij heengestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefde maaltijden. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelven zonder vrees. Ze zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld, wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, de welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar, geliefden, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen de geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven. En ontfermt u wel over enigen, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrezen, en grijpt hen uit het vuur, en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 119, de versen 1, 2 en 3. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft. Vers 3, o schond gij mij de hulp van uw geest. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 119. Gemeente, we gaan vanmorgen weer verder met de serie preken uit de Judasbrief. Vanmorgen de versen 20 en 21. Judas, vers 20 en 21. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij, wees er zuinig op. Twee aandachtspunten. In de eerste plaats bouwen, dat is vers 20. In de tweede plaats bewaren, dat is vers 21. Dus het thema is, wees er zuinig op, bouwen, bewaren. Onze eerste gedachte is bouwen. Gemeente, vergeet het niet. Misschien weet u nog wel van twee weken geleden, aan de hand van dit thema, hebben we toen gelet op de versen 17 tot en met 19 van de brief van Judas. Bij de uitwerking van deze versen betrokken we ook het geheel van de Judasbrief. Judas waarschuwt op een tijdloze manier voor de gevaren van dwaalleraren in de gemeente. Deze mensen doen zich anders voor dan ze zijn, onder de schijn van een leven voor de Here, leven ze uiteindelijk alleen voor zichzelf. Ze gebruiken die schijn van een leven met de Here voor een leven in ontucht en onreinheid en onoprechtheid. In beeldende woorden tekent Judas het uit, vers 12 en 13, ze zijn te vergelijken met waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, twee keer verstorven en ontworteld. Ze zijn als de wilde golven van de zee, die hun eigen vuil opschuimen. Ze zijn als dwalende sterren, die tot in eeuwigheid geen licht verspreiden. Vooral tegen de achtergrond van die ernst, proeft je de warmte en de liefde, aan het begin vers 17, maar geliefden. De oproep was om het totale Bijbels onderwijs over deze dwaalleraren vooral niet te vergeten. Want het gebouw van Gods gemeente loopt altijd gevaar om door allerlei verkeerde invloeden ontwricht te worden. En dan stel ik mij zo voor dat iemand bij zichzelf denkt of zegt, hey, wat is dat nu? U noemt zomaar even dat beeld, het gebouw van Gods gemeente. Dat is natuurlijk een bepaalde vorm van beeldspraak. Maar waar komt dat beeld van zo'n bouwwerk ineens dan vandaan? De gemeente, uit de tekst van vanmorgen, vers 20. Maar geliefden, bouwt u uzelf op uw allerheiligst geloof. Maar geliefden. Zo begon vers 17, zo begint ook vers 20. En opnieuw vallen tegenstellingen op tussen de dwaalleraar aan de ene kant en de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard zijn aan de andere kant, zoals zo mooi vers 1 staat. Die dwaalleraren. Dat zijn degenen die zichzelf afscheiden, de natuurlijke mensen die de geest niet hebben. En de geliefden zijn de kinderen van God van alle tijden en plaatsen. Degenen die ertoe worden opgeroepen om zichzelf op te bouwen op hun allerheiligst geloof. Jongens en meisjes, horen jullie dat ook? Judas vergelijkt Gods gemeente met een bouwwerk. Wat zou Judas daar nou toch mee bedoelen? Jongens, meisjes, jongelui, misschien heb je wel eens staan kijken bij een bouwplaats. Wanneer bijvoorbeeld een nieuw huis wordt gebouwd. De stenen worden er netjes opgelegd, op het fundament gemetseld. De muren, die worden langzaam maar zeker opgetrokken. Alles wordt compleet gemaakt. En na verloop van tijd is het ook af. Via het fundament is het bouwwerk één geheel. En staat alles ook met elkaar in verbinding. Als je dat beeld overzet en Gods gemeente vergelijkt met een bouwwerk, dan is het fundament de Heer Jezus zelf. De stenen die aan dat fundament zijn vastgemaakt, zijn de gelovigen. En ik zeg bewust, de stenen die aan dat fundament zijn vastgemaakt. Want Judas zegt eigenlijk, aan de hand van het bouwwerk, van het beeld van het bouwwerk, achteromkijkend naar de boodschap van 2 weken geleden, niet alle stenen zijn echt vastgemaakt aan dat fundament. Er zijn stenen die los blijken te zitten. Stenen die van dat fundament zijn afgegleden. En dat zijn, in het beeld van het bouwwerk van Gods gemeente, de dwaalleraren. Gemeente, denken we erover na voor onszelf, dat losse en dat zondige van zijn levensstijl als van die dwaalleraren is vandaag nog niet zomaar iets. Die neiging van als van die dwaalleraren om ook vandaag alles vanuit je eigen bubbel anders te zien en naar de gemeente van Christus toe af te zonderen, ja, dat is nogal wat. Die gedachte van zo'n vrijere en makkelijke levensopvatting, waar je ruimte zoekt voor dingen waarvoor de Bijbel geen ruimte geeft, dat betekent veel meer dan je zelf beseft. Judas waarschuwt voor de mogelijkheid dat je dan net als toen ook vandaag van dat fundament bent afgegleden. En dat is erg. Dan ben je fundament kwijt. Want dat is in feite de lijn van Judas, die neiging om je apart te houden en op te gaan in eigen gekozen zondige levensgangen, die gaat niet in de eerste plaats over de verhouding met mensen, maar die gaat in de eerste plaats over de verhouding met Christus. De apostel, die zei het al vers 4, zij verloochenen de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus. En het komt opnieuw terug. Aan de hand van het begin van onze tekstwoorden. Weet wel, gemeente, je kunt niet alles over één kam scheren. Maar alles komt confronterend op ons af. Als het blijkbaar zo kan zijn dat je jezelf in het gebouw niet thuis voelt, omdat je niet op het fundament staat. En op die manier kwam 2 weken geleden vraag naar ons toe, wat is onze plaats in de gemeente en wat zegt die plaats over de aanwezigheid en de kwaliteit van het geestelijke leven? Indringend was de waarschuwing toen, deze zijn het die zichzelf afscheiden. Maar dan ook aansporend het andere vanmorgen, maar geliefden, bouwt u uzelf op uw allerheiligst geloof. Alsof Judas zeggen wil, u en jij die op dat fundament staat, blijf daarop staan. en zoeken naar om tot een heilige tempel in de Heere opgetrokken te worden. We letten wat beter op de woorden zelf. Ik kan me levendig voorstellen dat jij misschien wel denkt of zegt, maar wat is dat dan precies? Jezelf op je allerheiligst geloof opbouwen? Is dat het geloof zoals het in het hart van een kind van God gewerkt is door de Heilige Geest in de wedergeboorte? Of is dat het geloof in de zin van de inhoud van het geloof? De leer die naar de godzaligheid is? In die laatste zin bedoelt Judas het namelijk aan het begin van zijn brief, vers 3. Dan spoort hij mensen ertoe aan om te strijden voor het geloof dat de heiligen eenmaal is overgeleverd. De kanttekening bij ons tekst, vers 20, noem het ook als een alternatieve betekenis, dan gaat het over de Bijbelse leer die geloofd en aangenomen is. Als je dat even op je in laat werken, dan begrijp je de betekenis van de inhoud van het geloof, dat die wel voorop gaat, maar dan wel op zo'n manier dat het levende en het persoonlijke geloof daarbij niet kan worden gemist. Want het zijn juist de geliefden van vandaag, de kinderen van God, die zo goed weten dat het levende geloof een basis heeft in het woord van God. Dan ben je daar innerlijk aan vastgemaakt. Omdat de Heer Jezus zich daardoor aan jou vast wilde maken. Dan leef je in verbondenheid aan God en aan zijn woord en dan altijd ook aan elkaar. Gemeente, nemen wij de les ter harte? Want sommige van Gods kinderen hebben zo de neiging om te los te staan van het woord van God en van de Heer Jezus Christus, die zich daardoor laat kennen. Dan ben je te veel geneigd om dat wat je voor God aangenaam maakt te zoeken in allerlei geestelijke gevoelens die in je binnenste omgaan. Terwijl je dat in het geloof moet zoeken en vinden en vasthouden in de persoon en in het werk van Christus. In zijn genoegdoening voor de zonden en ook zijn gerechtigheid. Want Christus en Christus alleen is de levensvorst. Hij is de bron van alle zegeningen uit wie alle geestelijke leven voortkomt. Hij zelf is het van wie je het in alles ook moet leren verwachten. Als je daar te veel los van staat, ja, dan bouw je ook maar steeds op wat omgaat in jezelf. En wat daarvan altijd het gevolg is, denk nog even aan zo'n bouwwerk. Vandaag staat het prachtig overeind. Dan heb je er zicht op. En je ervaart met veel gevoel vrede in je ziel. Maar morgen, hè? Morgen. Dan kan het zomaar weer verslappen. En inzinken. En verdorren en bevuild worden met zonden. En dan ligt dat gebouw weer helemaal in puin. Juist daarom moet er gebouwd worden, hè? Niet op de geestelijke gesteldheid van ons gemoed, maar op het eeuwige, op het vaste en op het betrouwbare woord van God, op de leer die naar de godzaligheid is op Christus zelf, die er de grote inhoud van is. De kanttekeningen zeggen het ook op die manier. Sticht, stel uw fundament vast en neem dagelijks meer en meer toe in het geloof. Vandaar ook die uitdrukking, allerheiligst geloof. Alsof Judas wil zeggen, het is allerheiligst, er is werkelijk niets van een mens bij. Het is alles van God zelf en niet van een mens. Het is zijn woord. Het is zijn werk. Maar dat laatste komt nog meer naar voren bij het woord bouwen. Dan gaat het dus wat meer over ons innerlijk. Jongens en meisjes, even meedenken. Wanneer begint dat? Dat geestelijk bouwen van een huis. Hoe worden in geestelijk opzicht die stenen vastgemaakt aan het fundament? Want je weet, zoals wij geboren zijn, zijn wij dat niet. Jongelui, houden wij daaraan vast? Zoals wij geboren zijn, zijn wij geen leden van Christus. En dan leven wij niet op een zaligmakende manier uit en door het woord van God. Ook jullie hebben een levend geloof in de Heer Jezus nodig. Heb jij je al bekeerd? Heb jij je al bekeerd tot een levende God? Is dat je dagelijks smeekgebed? Gemeente, hebt u uw vertrouwen al leren stellen op hem alleen? Wat hebben wij allemaal de Heilige Geest nodig? Wat het echte geestelijke contact met het fundament, de Heer Jezus, wordt door de Heilige Geest gelegd in de wedergeboorte. Onthoud dat. Dat wordt gelegd in de wedergeboorte. Dan wordt het levende geloof in je hart gewerkt. Daardoor krijgt het woord van God welzeggenschap over je hart en je leven. Daardoor word je wel vastgemaakt aan dat fundament, de Heer Jezus Christus. Dan komt dat er wel. Dat verborgen aankleven van Christus. Dat is de gang van het geloof, gemeente. Een verborgen aankleven van Christus. Een verborgen leven wat uit de geest van God is. Maar gemeente, daar even meedenken. Hoe kan er dan staan dat je jezelf moet bouwen? Kan toch niet? Is toch een werk van de Heilige Geest? Dat is allemaal waar. Terwijl het toch zo staat en niet anders. Wat het betekent? Dit. Dat je die leer die naar de godzaligheid is, die totale Bijbelse boodschap van zonde en van genade, zodanig in je opneemt, waardoor die in je hart en leven geworteld raakt. Jongelui, even tussendoor. Begrijp je nu hoe ontzettend belangrijk het is om elke dag te leven bij een open Bijbel? Ik roep je daar weer toe op. Leef elke dag bij een open Bijbel, want daardoor spreekt de Heere. Zoek de Heere. Elke dag. En luister naar zijn stem. Ouderen, maak er tijd voor. Want het gaat om uw onsterfelijke ziel. Als kaf gaat de tijd voorbij. Heb je het gezien van de week? Als kaf gaat de tijd voorbij. En het kan zomaar eeuwigheid zijn, gemeente. Wij moeten elke dag leren leven. Bij alle woord dat door de mond van de Heere uitgaat. Want daarin ligt het leven. Daardoor geeft de Heere voeding en kracht aan het geestelijke leven. Daardoor woont Christus door het geloof in harten van mensen. Want dan betekent het ook dat daardoor de verborgen gemeenschap met God in Christus wordt geoefend. Die wordt daardoor bevestigd. Die wordt daardoor sterker gemaakt. Betekent dan ook dat je jezelf aan laat onderwijzen, ook wanneer de Heilige Geest je ontdekt aan je zonde. Je verborgen zonde. En je boezemzonden. En je karakterzonden ook. Ook die zonden van onreinheid en onoprechtheid, waar het nu hier over gaat, die zonde ook, wanneer je in de gemeente meer breekt dan bouwt, dan verootmoedig jezelf daaronder. Je beleidt je zonden en je neemt er ook afstand van, je breekt ermee. Het betekent dan ook dat je dat ernst wordt. Omdat je dan voelt hoe dicht wij ten diepste allemaal bij de eeuwigheid zijn. Dan voel je zo diep van binnen, ook ik moet in Christus geborgen zijn. Ik moet elke dag tot Hem de toevlucht nemen. Het betekent dan ook dat je al de schatten die in Christus zijn, dat die aangenomen worden, bemediteerd en ook bewonderd worden door het geloof. Kind van God, laat niets of niemand de dagelijkse omgang met de Heere in de weg staan. Zoek er steeds naar om verlost te worden van de macht van ongeloof en van die twijfelmoedigheid, waardoor je zo makkelijk overvallen wordt en die gemeenschap met Christus weer verbroken wordt. Wandel als kind van het licht, in het licht zelf. Betekent dan ook dat je jezelf door de boodschap van het woord van God laat troosten, laat bemoedigen en ook laat heiligen. Gemeente, jongelui, vergeten we niet dat het de uiterste zelfdiscipline vraagt. Om jezelf onbesmet te bewaren van de wereld. Om staande te blijven, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ook als het gaat over deze gevaren van reinheid en zuiverheid en het verscheuren van de gemeente als het lichaam van Christus. Het betekent in één woord, en er staan dat de kracht van Christus dood en opstanding van binnen in je leven wordt geopenbaard. Denk nog even aan het tekstverband van de woorden van Judas. De dwaalleraren hadden de mond vol van de Heere en van zijn dienst, maar hun totale leven klopte daar niet mee. Ze misten die werkelijke verbinding aan het woord van God en aan de Heer Jezus. En we horen, gemeente, dat is in één woord verschrikkelijk. Maar bedenken we ook de andere kant. De boodschap van Judas vanmorgen maakt een scheiding tussen mensen naar twee kanten. Hoeveel zijn er ook onder ons die wel uiterlijk de boodschap van de Bijbel toestemmen en de zaligheid in Christus zeggen nodig te hebben, maar toch niet komen tot het bouwen van onze tekst. Als je Judas serieus neemt, gemeente, en dat doen we uiteraard, dan is dat net zo verschrikkelijk. Bouwen is nodig. En de aansporing daartoe evenzo. Want God maakt zijn volk zalig door een geloof wat werkzaam is. De Bijbel is eigenlijk een doorlopend protest tegen lijdelijkheid. Over de gelovigen wordt nergens in de Bijbel gesproken als over iemand die als een soort levenloze machine, een automaat zou zijn. Maar wel over iemand die de goddelijke natuur deelachtig is geworden. Je leest ervan in de Bijbel dat het iemand is die ertoe wordt opgeroepen om zijn zaligheid met vrees en beven te werken, om zijn roeping en verkiezing vast te maken, om ervoor te waken niet in verzoeking te komen. Met andere woorden, je wordt herinnerd aan je eigen verantwoordelijkheid en ook bewust gemaakt van je dure plicht om de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden te verzaken en matig en godzalig te leven in deze wereld. Want, kindersheren, u bent duur gekocht. En zo gebeurt dat nu ook hier. Niet naar de overtuiging dat wij mensen dat zelf wel in eigen kracht kunnen, maar vanuit de overtuiging dat de Heilige Geest door de aansporingen heen mensen ook daadwerkelijk gaande maakt van binnen. De Heilige Geest, die maakt dat vruchtbaar. Daardoor word je opgewekt. En daardoor word je wil ook omgebogen. Dan leer je het zelf wel dat je het zelf niet kunt. Dat je in alles elke dag moet worden geleid en moet worden onderwezen. Dat je elke dag in een dagelijkse bekering de Heilige Geest zo nodig hebt, waar het daarna ook over gaat. Laten we de gedachte biddende in de Heilige Geest. Gemeente jongelui, wat voor bidden zou dat nou toch zijn? Dat is bidden wat alleen de Heilige Geest leren kan en ook daadwerkelijk leert. Dat is een bidden vanuit de diepte van de verootmoediging. Vanuit een door God nederig gemaakt hart. Vanuit de doorleving van je nood en ellendigheid. En met een kinderlijk vertrouwen door Christus op God. Dat is soms zelfs een bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want dat kan alleen de Heilige Geest maar zo maken. En dat doet hij ook. Hij is de Geest van de genade en van de gebeden. Zo alleen wordt de aansporing ter harte genomen. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Gemeente, jongelui, wat is ons leven dan? Breken of bouwen? We gaan samen zingen. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. opdat mijn voet niet uit zou glijden. Derde vers van Psalm 17. Gemeente, wees er zuinig op. Eerst aandachtspunt bouwen, nu het tweede bewaren, vers 21. Bewaart uzelf in de liefde van God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. De gemeente, om ook dit stukje van de tekst scherp te krijgen, lezen die eerst nog een keer met vers 20 erbij. En dan nu met de werkwoordsvormen, zoals u die in de grondtaal tegenkomt, dan klinkt alles toch wel iets anders. De werkwoordsvorm vanuit de grondtaal. Maar geliefden, uzelf bouwend, op uw allerheiligst geloof, biddende bidden in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. U merkt wel dat bewaart uzelf in de liefde van God, dat is eigenlijk de hoofdzin. Dat is eigenlijk de hoofdzin. En al het andere is daaraan ondergeschikt. De woorden bouwen, bidden en verwachten, die staan in de grondtaal op een manier waarop het voortdurende, waarop het herhalende wordt benadrukt. Gemeente, dat bouwen van de eerste gedachte, als een doorgaand werk. Dat bidden van de eerste gedachte, dat houdt niet op. Juist niet zelfs. Komrie, zeggen ze onderwijzend, de ziel functioneert pas goed als ze al biddend geloof oefent. En als de oefening van het geloof ervoor zorgt dat de ziel aanhoudt in het gebed. En zo is het in wezen ook met de verwachting waar ik straks wat van zeggen wil. Jezelf bouwen op je allerheiligst geloof, Biddend bidden in de Heilige Geest is de weg om jezelf te bewaren in de liefde van God. We beginnen bij het laatste. De liefde van God. Jongens en meisjes, wat is dat? Wat is dat? Gemeente, wat betekent dat? Ik wijs op twee betekenissen die elkaar aanvullen. In de eerste plaats, het is de liefde tot God. In de tweede plaats, het is de liefde van God. Liefde tot God, liefde van God. Want jongens en meisjes, wanneer je van de Heere een nieuw hart krijgt, dan wordt er liefde in je hart gelegd. Dan komt er liefde in je hart tot God en alles wat van God is. Heel eenvoudig. Je gaat dan heel veel van de Heere houden. En dan wil je zo graag zonder zonde leven. Daarom neem je ook in beginsel van harte afscheid van alle zonde. Het geloof is namelijk een genade waardoor je hart gereinigd, waardoor je hart schoongemaakt wordt. Ouderen, deze liefde, die uitgestorte liefde van God, is het onderscheidend kenmerk tussen het nabijkomend werk van een mens en het ware werk van de Heilige Geest in het hart. Laten Gods kinderen maar zeggen. Dan ga je, om zo te zeggen, God beminnen om wie Hij is in zichzelf. Kent u dat? God beminnen om wie Hij is in zichzelf, in zijn karaktereigenschappen, in zijn deugden. Jongelui, Hij wordt dan zo belangrijk voor je. En wat ga je ernaar verlangen dat Hij ook alle eer ontvangen zal in je leven? Het staat zo prachtig mooi, Johannes 4, vers 19. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Hoe dat leeft onder de kinderen van God. Ik las het kernachtig in de voorbereiding als volgt. Deze liefde, dat is een tere plant die het zwaar te verduren heeft vanwege de vleeselijke begeerlijkheden die ons zo eigen zijn. Ik zal het nog een keer herhalen. Deze liefde, dat is een tere plant die het zwaar te verduren heeft vanwege de vleeselijke begeerlijkheden die ons zo eigen zijn. Verstaat u dat, gemeente? Wat is er de zegen wanneer de genadegave van deze liefde juist dan werkzaam is en blijft in harten en levens van mensen ook vandaag. Waar je het aan merkt. Wanneer je met eerbied en met een open hart zijn woord ontvangt. Wanneer je in alles een aangebonden biddend leven hebt aan Gods genadetroon. Wanneer het je allergrootste vreugde is om nabij Hem te zijn. Om dicht bij de Heere te mogen leven. Wanneer er liefde is tot de Heere en tot de broeders en de zusters in de Heere. Wanneer je in één woord in alles voor de Heere wilt leven. Laat dat genadewerk van God, van de Heilige Geest, tot veel gevonden worden. De ootmoedige overdenking van de liefde van God in Christus tot je. En van de vele grote dagelijkse zegeningen die je ontvangt, terwijl je er niet één van hebt verdiend. Kind van God, waak ervoor dat de zonde en allerlei verlangens van deze wereld deze liefde van God niet overwoekeren. Want die gevaren zijn er. Wat word je soms heel terloops overvallen door zorgeloosheid ten opzichte van de eer van God en het belang van je ziel voor de eeuwigheid. Ongemerkt kan de wereld en je eigen zondige bestaan weer de overhand over je krijgen. De liefde tot God brandt van binnen dan niet meer zoals vroeger. De liefde tot God zoek je dan niet meer te ervaren door de toepassing van Christus aan je ziel door de Heilige Geest. En je blijft hangen in het najagen van allerlei aardse genoegens en verlangens. Mag ik eens vragen, gemeente? Avondmaalganger. Zien we die gevaren wel echt? Leg het ook bij mezelf neer, dat begrijpt u wel. Zien we die gevaren wel echt? Het levende geloof van een kind van God namelijk wel. Die kennen van binnen iets van die vrees. Die vrees voor de weg en het einde van de afvallige. En die kennen daarna ook iets van zo'n levensgang waarin je wordt opgewekt en gaande wordt gemaakt om in de liefde van God in Christus zelf dus steeds maar weer te schuilen. Dat is de gang van de kerkgemeente. In een gedurig toevlucht nemend geloof tot Christus. De Heer Jezus zelf zei het zo. Aan de hand van het bekende beeld, de wijnstok en de ranken. Johannes 15 vers 9 en 10. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien u mijn geboden bewaart, zo zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Laat dan de zonde niet meer de baas over je zijn. Zoek Christus in alles, in een levende gebed. Stel je vertrouwen elke dag op de Heer Jezus. Hunker voortdurend naar de toepassing daarvan om door het geloof dat ook zo te mogen ervaren. In één woord, gun leven, o Heere, gun leven aan mijn ziel. U die tot Christus gekomen bent, blijf in Christus. Blijf in Christus en u zult rust vinden voor uw ziel. Blijf in Christus, zoals u tot hem gekomen bent door het geloof. Neem elke dag tot hem de toevlucht om bij hem te schuilen. Dan stelt Christus ook in staat om in hem te blijven. Dan maakt hij van uw en jouw hart zijn woning, om daar dus permanent te verblijven. En hij leert je de levenslange les dat de aansporing om jezelf te bewaren de weg is waarlangs God de zijne ook bewaart. Zo lees je straks vers 24. En gemeente, als je daarover na gaat denken, wat glanzen zulke woorden dan van de troost van het welbehagen van God, van het vasten van zijn raad, van het onberouwelijke van zijn roeping en zijn genadegaven en van het onveranderlijke van de eeuwige liefde van God. Gaan af om de gemeente. Wees er zuinig op, eerst bouwen en daarna bewaren. Gemeente, jongens en meisjes, drie woorden. Drie woorden die geven als het ware een samenvatting van de preek van vanmorgen. Bouwen. Bidden. Bewaren. Heb je het onthouden? Bouwen, bidden, bewaren. Wat denken wij daarvan? Iemand zegt misschien, ja, dat is inderdaad waar. Wat is het belangrijk dat mijn zonden mij niet de vrijmoedigheid benemen om door het geloof in deze liefde van God te blijven? Wat is het belangrijk dat ik op een Bijbelse manier om me heen blijf kijken en deze wereld niet als blijvend zal zien? Dat ik daar inderdaad niet in op zal gaan en op die manier innerlijk toch weer op afstand kom van deze liefde van God. Want ik weet, zeg je dan, dat ik me zomaar weer door van alles en nog wat daarvan af laat brengen. Gemeente, wat zo wonderlijk is, dat Judas u daarin voor is. Vervolgens 21, het laatste ook, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En er zijn in de afronding, gemeente, zulke vertroostende woorden. Het is net alsof Judas dan zegt, wil je dat nou niet kwijtraken? Dat blijven in de liefde van God door het geloof. Zie dan voortdurend op het brandende hart van onze Heer Jezus Christus. Klamp je daaraan vast en verwacht daar alles van. Van zijn offer, van zijn voorbeden, van zijn bewaring tot het eeuwige leven. Want dat staat er eigenlijk, gemeente. Zijn barmhartigheid, die moet je verwachten als iets waardoor je straks het eeuwig leven definitief zult beërven. En gemeente, dat is een krachtig medicijn tegen alle gevaren van de wereldgelijkvormigheid en van de zonde, ook onder de kinderen van God. Want dan komt alles in de juiste verhouding te staan. Gemeente, wanneer wij alleen in dit leven op Christus hopen, dan missen we alles nog. Terwijl het andere, het geluk van de kinderen van God, zo'n ongekende rijkdom in zich heeft. Kind van God, bedenk het vaak. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet op te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Laat daarom het blijde vooruitzicht van de heerlijkheid waartoe u wordt bewaard een aansporing zijn om te volharden en alle lijden te verdragen. Laat onder alle strijd tegen de inwonende zonde, onder de moeite van verdrukkingen en beproevingen, dit tot troost zijn. God, als de hemelse Vader van al zijn nieuwgeboren kinderen, heeft u wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor je bewaard is en die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Alles, ja werkelijk alles, wat nu nog zo je hart bezwaren kan met zorg, wat je oog bij tijden benevelt met tranen, wat de dag vol angst en de nacht soms zo slapeloos maakt, zal dan zijn alsof het nooit geweest is. Want dan treed je tevoorschijn uit de strikken en uit de verwarring, uit de eenzaamheid en de verzoekingen van een woestijnleven hier beneden, om dan in te gaan in een eeuwige rust, waar geen verdriet, waar geen verval en waar geen zonde meer is, waar geen zonsondergang, geen schemering, geen schaduw van de nacht, geen middernachtsduisternis meer zal zijn. Want daar zal alles volkomen onbewolkt eeuwig licht zijn, omdat Jezus er zelf de blijdschap en het licht en de heerlijkheid is. En wanneer wij dan alzo altijd met de Heere zullen wezen, zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zingen Psalm 73, vers 12 en 13. Liefde gemeente, ga erheen in vrede. Dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.